Beneden. Terwijl u daar zijn, presence and invoked a hate on the work and have stared there from that nook in that capital of creation to the betrothed van al degenen die in hun leven bevindelijk aan de weet komen dat ze de dood onderworpen zijn. Voor een ander mens heeft dat geen betekenis, want dood is dood. Maar voor een mens die uit een dood geroepen is tot het leven en die met een dood over de wereld zwerft en die van zichzelf nooit anders kan als de dood maar vruchten dragen. Wat een getuigenis, geliefden, dat in die tekst wordt gegeven van Christus, van hem die de waarachtige God was en het eeuwige leven. Van hem die ook in de staat van zijn vernedering zijn getuigenis gegeven heeft dat alles te hem onderworpen was. We hebben straks dat nog gehoord dat toen Christus uit de hoofd van het Gethsemane kwam dat hij die bende heeft aangesproken en dat ze allemaal achterwaarts geraden gingen. Hij had dat hele complot wel voor eeuwig kunnen vertellen en dat ze voor eeuwig in de hel waren weggezonken. Ze mochten nog weer opstaan, maar niets geleerd. We zullen nooit iets leren, mensen, als God ons niet onderwijst. Dan blijft er meer net zo hard als die steen daar. Wat er ook gebeurt. Dat is omdat er meer dood ligt. Totaal dood ligt. In zonden en in misdaden. En u niet tegen staande dat die Christus alles verpletteren kon en alles verdelgen kon. Die Christus die heeft zichzelf en overgegeven. Die is, zegt Paulus, gehoorzaam geworden tot een dood. Ja, tot een dood is kruis. En nu is hij niet gehoorzaam geworden aan zijn vijanden, maar gehoorzaam aan zijn vader. Om zijn vaders wil te volbrengen. En er is nog wat, nog wat. En dat ziet op Gods kerk. Gehoorzaam geworden tot een dood, omdat wij van nature niet anders als ongehoorzaam zijn. Dat is begonnen in paradijs, mensen. En wat is een mensenleven? Vechten met God en tegen God opstaan en tegen zelf niet anders als rebellen zijn en opstandeling zichzelf in de dood overgeven, opdat hij voor dat volk de dood zou verslinden tot eeuwige overwinning. Ik hoop vanmiddag een enkel woord over dat borgtochtelijk lijden van Christus met u te spreken. Mijn tekst is in Johannes 18, 12 tot 14 en 24. Johannes 18, de bende dan en de oversnoemde duizend en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem en leidden hem heen eerst tot Annas, want hij was de vrouwsvader van Caiaphas, welke derzelfde jaars hoge priester was. Caiaphas was degene die de Joden geraden had dat het nut was dat één mens voor het volk stierf. En dan vers 24, Annas dan had hem gebonden gezonden tot Caiaphas, de hoge priester. Tot dusver. Ik zou vanmiddag boven deze teksten die ik u voorgelezen heb willen schrijven naar den rechter geleid. En we vestigen onze aandacht vanmiddag ten eerste op de bende die Christus daarheen drijft. Ten tweede de rechters waar hij wordt heen geleid. En dan ten derde Christus die zich dat alles laat welgevallen. Dat zijn onze drie gedachten. We hebben de vorige week zondagavond vernomen dat Christus gevangen genomen is. En nu vanmiddag dat een gebonden wordt gebracht naar de rechter. We wensen ten eerste vanmiddag onze aandacht te bepalen, zoals ik u reeds zeide, bij de bende die Christus voordreef. Die bende die wordt hier genoemd in die tekst de overste over duizend en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. Dus de bende dan staat en de overstoel duizend. Dat wil eigenlijk zeggen een generaal van het Romeinse leger. Dat was de aanvoerder van de bende. Daar in Jeruzalem, was altijd een gedeelte soldaten. Sinds de tijd dat dat volk der Joden gekomen was onder de macht van de Romeinen. Ze hadden, die soldaten, die hadden altijd naar toe te zien dat er geen ongeregeldheden plaats hadden. In de traditie, dat wil zeggen in de overlevering van Flavius Josephus, waar je veel van die dingen in terug kunt vinden, daar vind je ook beschreven dat gedurig was er een verzet en een oproer in Jeruzalem. Daarom was het toen noodzakelijk dat die Romeinse keizer, dat die altijd een gedeelte van zijn soldaten, maar ook een generaal die over die soldaten stond, dat die in Jeruzalem vertegenwoordigd waren. Met andere woorden, dat die mensen, dat ze dadelijk op konden treden als er wat gebeurde. Want het was hem eigenlijk, dat kunt je wel begrijpen, het was een ellendig leven. Die Joden, die waren geknecht en ze wilden vrij wezen. En gedurig verzetten ze zich tegen de macht die over hen gesteld was. En om nu nog een weinigje orde in die stad te bewaren, was er een bende met de generaal die daar de wacht hield. Een bende van soldaten, Romeinse soldaten, mensen, zonder godsdienst, ruw, onverschillig. Mensen die nergens geen eerbied en nergens geen respect voor hadden. En in staat er de bende dan en de overste over 1000 en de dienaars der Joden namen hem Jezus gezamenlijk en bonden hem. De dienaars der Joden, dat betekent degene die verbonden waren aan het Sanhedrin. Dat waren die mensen die van het Sanhedrin gehuurd waren om ook de orde te bewaren in Jeruzalem. De dienaars der Joden. Ik ga daar vanmiddag verder niet over praten. Alleen over het noodzakelijke wat ons in die waarheid wordt verklaard. Waarom dat we hier lezen van Joden en van heidenen, dat ze samen de Heer Jezus gebonden hebben. Dus niet alleen de heidenen, maar de Joden die hebben dat ook gedaan. En dat hebben ze gezamenlijk gedaan. Dat hebben ze verenigd gedaan, gelukkig. Gelukkig niet. Ik zou zeggen, waarom man? Waarom zo gelukkig? Omdat daardoor de weg gebaand en geopend is, dat niet alleen een Jood bekeerd kan worden, maar dat ook een heiden ook bekeerd kan worden. Want over uw jood overheden zijn mensen, we liggen allemaal onder de macht en onder de heerschappij van de zonde en van de duivel. We hebben onszelf allemaal verkocht om kwaad te doen. En van natuur of een jood of heide zijn, daar is de minste beheer tot betrekking op behoefte om verlost te worden uit de staat waarin we zijn, mensen. Och, als een mens denkt over de diepte van de val van Adam, waar een mens zichzelf in gebracht heeft. Ten eerste, geliefden, ten eerste, als je maar eens denkt over jezelf, wat een treurig voorwerp dat de mens toch is. Als je denkt aan je kinderen, aan je kleinkinderen, als je denkt aan alle mensen op de wereld, want daar staat in Psalm 14 en in Psalm 53 dat er niemand is die naar God vraagt en dat er niemand is die naar God zoekt. En dat de taal van elk mens van nature is, laat ons zijn banden breken. En zijn touwen van ons werk. We hebben zo vaak geliefden, ik ga het vanmiddag weer doen, de nadruk erop gelegd dat de val van Adam, dat is een absoluut feit. Een absoluut feit. Een eeuwige vijandschap is er in onze harten tegen God. Het is alleen mensen, alleen dit, dat God sterker is als dat de mens is. En dat een die zingt in de hoofdzalm, gij doet buigen alle kracht. O eeuwig God, zo sterk, wie is uw gelijk te acht? Het is alleszins en rondom boven uw trouw en uw waarheid, welke u niet zal berouwen. Dat is de blijdschap van onze kerk. En dan gaan ze zichzelf, hoe langer hoe meer, in de leven, in de blijven. Och mensen, als dat niet waar was, als dat niet waar was, dan werd er nooit geen mens zelf. Dan gingen we allemaal naar de helft. De ene volgepropt met godsdienst. En de andere zo zwart als de duivel van de zon. Maar allemaal naar de helft. Laat het dat de mensen maar eens voorhouden. In plaats van dat ze de mensen naar de bloemenhoven sturen. En de mensen maar ook zo zonder daar allemaal naar. En de mensen maar bedriegen voor de eeuwigheid. Schrikkelijk. Daar zal ook moeten gebeuren. Dus. Daar zal ook moeten gebeuren. даже леса буду добрать. Стало, ой, как хорошо. Ватрого дырам смесу на тысяч зарекал вот. Зарекал вот. Дат ход и влив рант башку. Мес и зелок и стахли.
Mijn oog blijft op u staan. En
En je leest bij Richteren 5 van uw volk. In het lied van Deborah. Van een volk dat zich vrijwillig heeft aangeboden. Vrijwillig. Want God die heeft een gewillig volk. Op de dag van zijn eigen kracht. In heilige Sieradien. En het wordt er lust en er leven om het land te volgen, waar dat het ook heen gaat. Denk maar aan een David in Psalm 86, waar die man zegt, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Dat volk dat leven vindt in de gemeenschap met God. En deze koning staat in Hooglied 6:7-4. De koning die is gebonden op de hallerij. Omdat dat gebondene volk door het geloof de toevlucht tot hem zal nemen. En omdat ze door het geloof zijn sterkte zullen aangrijpen en vrede met hem zullen maken. Dus dat is nu de reden, mensen, dat de Heer Jezus gezamenlijk gebonden is door Joden en Heiden en zo weggevoerd. En gebonden, opdat zijn volk gebonden zal worden met banden, die nooit meer verbroken zullen kunnen worden. Wat er ook gebeurt en hoe het ook gaat, geliefden, de poorten der hel, die zullen een gemeente niet overweldigen. Daar kan veel strijd en er komt veel strijd. En er is veel strijd in de harten en in het leven van Gods volk. We hebben de getuigenissen in het eeuwige woord van God. En hoe ver dat het soms gaan kan in het leven van dat volk. Soms dan denken ze wel eens dat het nog eeuwig kwijt is. Nog eeuwig kwijt is. Soms dan denken ze dat God ze nog los zal laten. Ben je ook wel eens benauwd voor? Ben je er ook wel eens benauwd voor, mensen? Maar ik kan die zingen in Psalm 89. Ik weet hoe het vastgebouwd van jurgen verwijzen naar uw gemaakte stek. In eeuwigheid zal wijzen, zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen, nog eens wijken. Och, Gods kind, dat leert hier op de wereld, dat ze zelf niks vast kunnen houden. Maar dat er een is die zit aan de rechterhand des vaders. En die houdt alles vast. Het was eerst gelegd in het werk verbonden in Adams hand. Maar die heeft alles verspild. En nu heeft die tweede Adam de Heer uit de hemel heeft het overgenomen. En die houdt het vast. Houd door zijn kracht Gods volk in. Daarom wordt dat borgtochtelijke lijden van die middelaar tot de blijdschap van Gods kinderen en tot de sterkte van Gods kunstgenoten. Gelukkige zielen die er maar onder behoren mogen en die er wat in hun leven van mogen ontvangen. We gaan naar ons tweede punt kijken vanmiddag. En een tweede punt, dat is Kristus. När vi Kristus leiter gebracht is, daar worden hier twee namen genoemd. En leiden hem heen eerst tot Annas, want hij was de vrouwsvader van Caiaphas, welke dezelfde jaars hoge priester was. En als staat er Annas, dan had hem gebonden gezongen tot Caiaphas, de hoge priester. Dus eerst naar Annas, en Annas die heeft hem weer naar Caiaphas gebracht. Wie was eigenlijk die Annas? Dat was toen een oude man. Toen die mensen naar de Heer Jezus naar hem toe brachten, zal hem wel geweest zijn diep in de 70. Hij was de vrouwsvader van Caiaphas. Hij had 7 jaar had de hoge priester geweest. Maar zodra dat Tiberius de troon beklom, dat was een van de Romeinse keizers, toen het eerste werk dat die man deed, dat was die Annas afzetten als hogepriester. De Joden die hebben dat nooit aanvaard. Die hebben toch die Annas gehouden voor een hoge priester. Dat kun je lezen in Handelingen 4 vers 6. Handelingen 4 vers 6. Want de Joden die hebben het altijd beschouwd als zo rechtvaardig dat hij uit zijn ambt gezet was. Die hebben er uit dat geslacht van die Annas zijn er 6 hoge priesters geweest. 5 van zijn zonen waren hoge priesters. En dan zijn schoonzoon Caiaphas. Maar nu de plaats van die Annas, dat staat niet in de Bijbel vanzelf, maar dat kan je allemaal vinden in Flavius Josephus. Die boeken die worden nu op het ogenblik weer uitgegeven. Al die werken. Maar genoeg daarvan. We zijn geen boekverkoper. Dus wat we ervan weten van die man, dat weten we van Joost van Flavius Josephus. Die was die Annas een hoofd van de familie. Maar hij was ook een hoofd van de partij, van die partij die zich noemde Nazi. We hebben hier in Amerika ook 2 partijen. Maar die Annas, dat was een hoofd van die ene partij. Een man die veel gezag had en die veel macht had en veel autoriteit had. Maar helaas, een vijand van God en van zijn volk. En een grote vijand van Christus. Nu is het vanzelf, die tekst vanmiddag die heeft ons ook een inzicht in de droeve tijd die het was in die dagen ten opzichte van de kerk. Want in het Oude Testament, Aaron was hogepriester geworden. En de hogepriester die diende totdat hij stierf of totdat hij door lichaamsgebreken niet meer dienen kon. Er is een tekst in Leviticus 21 dat spreekt over de gebreken van Aaron. van de ouderdom, dat je daar niet meer tot het altaar naderen mag. Want alle dingen kunnen een mens overkomen, ook een hoge priester. En nu de tweede tempel die gebouwd is door Zerubabel, die heeft 420 jaar dienst gedaan. Maar in die 422 jaar zijn er zowat 300 mensen overpriester geweest. Het was toen een lombaantje die het meeste betaalde, die werd overpriester. Het was een treurvolle toestand, het was allemaal tegen de waarheid, mezelf. En toch mijn hoorders, en toch heeft God ook in de donkerste tijden van de kerk nog zorg gedragen voor de ambten. Niet zozeer voor de personen, maar voor de ambten. Dat is de reden dat we de ambten in Gods kerk altijd moeten erkennen wanneer het in een wettige en geordineerde weg plaats gehad heeft. Voor instance, denk maar aan Saul, dat als een onbekeerde man nooit geen genade had, nooit geen liefde had gehad. David die zegt, zal ik mijn handen slaan aan de gezalde des Heeren. Het ambt, daar heeft hij altijd respect voor gehad. Want die Caiaphas, dat was degene die de Joden geraad had dat het nut was dat één mens voor het volk stierf. Nu waren dat de priesters van Moloch, die waren ook zo, die geloofden ook, wanneer er soms ellende waren, dat er iemand moest sterven, iemand gedood moest worden om het de straf weg te nemen. Dus wat die man gezegd heeft, die Caiaphas, dat heeft voor zichzelf meer bedoeld als een gezegde van een Moloch-priester. En toch heeft die man, zonder dat hij het beseft heeft en zonder dat hij het gemerkt heeft, onbewust heeft hij toch een profetie gedaan waarvoor 100% waarheid in was. Want daar moest hij sterven, opdat het ganse volk niet verloren zou gaan. De zonde is in de wereld gekomen door één mens, door Adam. En de dood is door één mens in de wereld gekomen, maar het leven, dat komt ook door een mens in de wereld, door de mens Jezus Christus. Nu hebben ze de Heer Jezus eerst naar die oude Annas gebracht. Je had daar in Jeruzalem verschillende gebouwen bij elkaar, afzonderlijke huizen, waar verschillende van die mensen, van die hoge priesters in woonden, die het geweest waren, of die het nog was. Daarom grensde het huis van die Annas, grensde aan het huis van Caiaphas. Het was maar een heel klein eentje lopen en dan waren ze bij elkaar. En omdat die Annas zo gevierd was onder de mensen, in die partij die hij diende en in zijn familie, hebben ze de Heer Jezus eerst naar die Annas gebracht. Niet dat die man wat te vertellen had, want hij had geen macht, nog voor het een of voor het ander. Dat lag wel in de hand van Caiaphas, maar niet in de hand van Annas. Maar die oude zondaar, zo kan ik het wel noemen, die oude verstopte zondaar, die heeft zo lang uitgekeken dat ze Christus is gebonden bij hem brengen zou. Want je moet denken, die mensen, die hebben eigenlijk 3 jaar in de war gezeten. 3 jaar. Je zou zeggen 3 jaar, ja, vanzelf. Van stonden aan dat de Heer Jezus optrad in het publiek, heten vijanden van ons. Er is eigenlijk op de wereld nooit iemand geweest die zoveel vijanden had heeft dan Christus. Hij heeft het land door hoedoende, genezende, alle ziekten en alle kwalen die er onder het volk waren. Wat een merkels, wat een wonder heeft die Christus toch verricht op de wereld. Maar er is nooit iemand geweest die zoveel smaad en hoon en zoveel vijandschap heeft gedragen als de Heer Jezus. Waarom dat hij zat? Omdat hij de grond onder die mensen de voeten wegnam. Omdat hij ze nooit aanvaard heeft als de kinderen. Dat is een gewone reden. De Heer Jezus die heeft die mensen, die fariseërs en die schriftgeleerden altijd maar afgebroken. En als je mens afbreekt, dan komt de vijandschap openbaar. Kan niet anders, kan niet uitblijven. Vroeger of later, dat zie je, je ziet het bij Judas zelf ook. De bitterste vijandschap is in het hart van die man ontsproken. Tegen de Heer Jezus. Zo was het ook met die hoge priesters, met die overpriesters, met die schriftgeleerden. Zo was het met die ganse godsdienstige kliek daar in Jeruzalem. Allemaal vijanden van Christus. Grote vijanden. En vanzelf. Het was al begonnen, ja dat was niet nog voordat Christus in het openbaar optrad. Maar toen hij maar een klein kind was, toen moest Jozef en Maria met een vlucht al naar Egypte voor het zwaard van Herodes. Toen hij zijn eerste plicht gedaan had, eerst ze waren zo in de wolken met hem, maar dat duurde niet lang dat ze zich erger beaamden. Ze zei, is deze niet de zoon van de timmerman? Kennen we Jozef en zijn moeder niet? En toen hebben ze hem van de spuiten af willen werpen in de diepte, om hem zo te laten verongelukken. En als je nu de moeite wil, meende mensen, om in de verschillende evangeliën het eens op te zoeken, hoe vaak dat is. Fariseërs en schriftgeleerden, dat die mensen hebben uitgezonden om Christus te vangen en om hem te doden. Maar elke keer is het mislukt. Dat staat zelfs in Johannes 7, vers 46. Dat is de tekst. Dat er ook weer mensen uitgezonden waren om hem gevangen te nemen. Maar Christus die was aan het preken en ze werden er zo door geboeid door hetgeen dat hij sprak, want hij leerde als machthebbende en niet als een schriftgeleerde, dat ze terugkwamen zonder de Heer Jezus. En toen zei ze, heb je hem niet bij? Heb je hem niet gevangen? Je bent er toch bij geweest? Je hebt hem toch gezien? En dan hebben ze moeten zeggen, nooit heeft iemand gesproken als deze mens. Onze handen waren gebonden, koning Jacob. Gehoorzaam geworden tot een dood. Ja, tot een dodes kruis. En in Christus, vanwege het goddelijke recht, mensen. En daar valt al de nadruk op, vanwege het goddelijke recht. Christus moest die smadelijke en die vervloekte dood des kruises moest hij ondergaan. Die smadelijke, we hopen daar nog wel eens van te vermenen, als God ons opstaat. Maar bovenal die vervloekte dood. Want vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. En als God die in je leven komt, mensen. Als God die in je leven komt. Ja. Dan wordt een mens van binnen een vervloekt schepsel. Dan komt er een tijd dat naar zijn vervloekt mens over de wereld. Vervloekt in je uitgaan, vervloekt in je ingaan, vervloekt in je nederling, vervloekt in je opstaan. O gemeente, waar zou het toch wat wezen, als je toch eens opstaan kon vanmiddag. Niet dat het leven dus hel doet. En zoals tegenwoordig zijn schreeuw, amen, amen, oh nee, nee. Nee, niks van al die rommel. Maar als er nu toch eens mensen op stonden, die konden zeggen dat hebben beleefd. Ik ben een vervloekt mens voor God geworden. Maar ik heb ook mogen leren dat Christus voor mij een vloek geworden is. Om me van de vloek te verlossen. En u mag zeggen met Paulus. Zo is er. Dan geen verdoemenis. Voor degene die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen. Maar naar de geest. Dat ik weten mag. Dat de hel voor me gesloten is. En dat de hemel voor me geopend is. En dat ik door genade verwacht de stad die fundamenten heeft. Welke kunstenaar en bouwmeester God zelf is. En nu is die oude zondaar Annas, die is nou gerustgesteld. Nu hij voor zijn ogen die Christus ziet. Want die heeft ook zo vaak gedacht, we zullen nooit in onze handen krijgen. Dat zal nooit gelukken. Maar nu is het gelukt. Ja, maar anders als dat die oude zondaar erover denkt. Anders dat die oude zondaar erover denkt. En nu heeft die man weer nog een gelegenheid gekregen. Om voor die leidende borg. Om me nog op zijn knieën te vallen. Wij hebben vanmiddag ook de gelegenheid. We krijgen vanmiddag ook de gelegenheid. Buigt u dan in stof. En verheft het nog. Het heilige opperwezen. O, dat onze ziel. De toeverwaardigd mag worden. Een enkel woordje over mijn laatste punt, hoe Christus dat nu verdragen heeft. Als een lam, zoals het voorspeld, is hij ter slachten geleid. En als een schaap dat stemloos is voor dien die het scheert, al zo deed hij zijn mond niet op. Christus heeft dat gewillig. Zag weemoedig en lijdzaam ondergaan. En hier lezen we in de waarheid in het Oude Testament van drie mensen die ook gebonden zijn. De eerste, dat was Isaac, die op Moria door zijn vader op dat altaar gebonden is om geofferd te worden. De tweede, dat is geweest Jozef, want daar staat in Psalm 105, vers 18, dat er gekneld was in de ijzers, gebonden in de ijzers, in de gevangenis in Egypte. Maar om straks na 3 jaar, als een heerser in Egypteland, zich te openbaren. En dan de derde in het Oude Testament die gebonden is geworden, dat was Simson, ook een type van Christus. En die Simson, die heeft in zijn dood meer mensen gedood dan in zijn leven. Een type van die grote Simson, van hem die alle macht bezit in hemel en op aarde. Christus die heeft dat alles, alles aanvaard. Met liefde aanvaard. Om zijn vader zijn gerechtigheid en zijn eer weten te geven. Want dat is het voornaamste punt mensen. In het gehele lijdenstijl van Christus. Zolang het over mij nog gaat, gaat niet zo goed. Maar als ik eens wegval en als in mijn leven eens over God gaat. Als het eens over God gaat. En over zijn eer gaat. En over zijn deugden gaat. Want zijn verheerlijking, dat moet mijn zaligheid worden. Dan zal het wel zijn voor de eeuwigheid. In de tweede plaats. De Heer Jezus die heeft zichzelf in de eeuwigheid aan zijn vader verbonden. Maar hij heeft zichzelf ook aan zijn kerk verbonden. Aan zijn kerk, aan die verkoren kerk die hij van zijn vader gekregen heeft. Waar hij voor in de wereld gekomen is om te zoeken en om zalig te maken. Degene die verloren zijn, om een vrouw die 18 jaar gebonden was geweest door de duivel, die met haar hoofd op de grond liep, was zo het veldje gelopen, 18 jaar, maar een dochter van Abraham, om ze uit alle banden en boeien te verlossen, en om straks dat volk te verlossen, van al de ongerechtigheid. En om ze dan straks te brengen. Daar waar geen banden. En geen gevangenissen ooit meer zijn ze. Maar waar God zal wezen. Alles en dat in al. O, wat een liefde van die borg. Want mensen lopen vanavond daar nog iets verder over te gaan. Uit verder van dit kapitel. Maar als een mens een kruimeltje in zijn hart te leven krijgt, van dat borgtochtelijke lijden en sterven van die middelen, de diepte van dat lijden, de omvang van dat lijden, de waardij van dat lijden, dan zal het niet anders kunnen. Als we zullen met David moeten zingen, hier wijdt mijn ziel meteen verwonderend op. En vanzelf mensen, dan komt altijd maar hier naar binnen. Voor wie? Voor wie? Voor wat schepsels dat Christus zichzelf mee heeft laten binnen. Och, God is north and north and north, and our south of north and north follows south, and I can south over to the bet of Chot of Chav. Oh, that Israel's promotion I'd see on ground north. The Lamb and Israel of Europe have been established. The Lamb. And that is a strike of luck for all our Chosistas and for all our Pharisees. Maar het is de leer van vrije genade. Waar Gods volk zich onder woont. In aanbidden wegzien. Nee, de boer die zong bij God. Wat kon u het hart bewegen? Nee. Zulke verdoemeling kwam ze tegen. En mij zulke ellende bewees ze in de genade. En och, ik moet gaan eindigen, de tijd is me bestreekt. Maar och, jong en oud, klein en groot. Och, daar voor God. Nu gedoos, nu kan het niet. Maar morgen is misschien. En dan voor één. Oh, dat is voor die koning, der koning. En voor die heer der heer, in stof leer de buk, werd nog een dag der genade. Werd nog de tijd der zaligheid is, waar de heer nog staat met uitgebreide armen. Waarom zou ge sterven, o hij huis van Israël? God die mocht ons nog vernederen, in de banden brengen, opdat hij uit de banden je ziel nog verlossen kan. En opdat het een werk nog wel bevestigt in de harten van zijn gunst geweest, waar God zo vereerd zou worden. En uw zoon daar verlost, gered en verzaald. En als straks geliefden, bij het naderen van de dood, dan zal een volkomen uitkomst aan zijn volk schenken. Dan zullen al de banden die zullen wegvallen. We lezen van een oude man in de Bijbel. Misschien nog ouder dan wat anders was, ik weet niet. Ik heb geen jacht onder van. Maar die oude Simeon, die had ook begrepen dat hun Christus zien mocht. Dat was een beloofd. En toen heeft hij die dag gezien en is verblijd geweest. En dan zegt hij nu waaf, geheerlijke knecht, naar het woord hem toegezegd, dan zeker. Nu hij de zaak zo lang door hem verbijt gezien heeft op zijn been. En daar staat van die man dat hem Christus aanbad, dat hem God geloofd heeft en God geprezen heeft. Oh, dat dat ook vanmiddag de vrucht wezen mocht van de bediening van zijn eeuwige getuigenis. En dat hij ons nog beheerig mocht maken, om er ook in de avond nog meer van te vernemen, om Christus willen ademen. Heere, we mochten waarheid bekrachtigen, Ik volg gedenken uw aangezicht doen lichten en u samen nog brengen als met uw raad bestaan mag en nog kronen met uw dertieren meten en nog een alles vervullend God ook in de avond van de dag en ook ons in het bedienen van uw woord nog kracht en moed en sterkte schenken opdat we nog ervaren mochten tezeer als God die krachten heeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft, looft God elk moeten vrezen, en dat om Jezus willen amen. Psalm 74, en daarvan het 21ste en 22ste vers. Rijs op, o God, rijs op, toon uw gezag, betwist uw zaak, wees onze pleiters slechter. Psalm 74, het 21ste en 22ste vers.
Ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en geve u vrede. Amen.